Hallo, we zitten hier met Albert-Jan Massier. Of is het Massier? Dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, misschien heel vroeger, maar nu is het.
Gewoon Massier. En jij bent financieel specialist en je adviseert mensen die vanuit Nederland, of eigenlijk ja, Nederlanders die in het buitenland een huis willen kopen en die een financiering daarvoor zoeken. Heb ik dat goed uitgelegd? Of nou ja, misschien kun je beter zelf vertellen wat je doet.
Ja. Dat is goed. Nou, waar ik mij mee bezig had met mijn bedrijf Hypotheek en Buitenland, de naam zegt het al een beetje. Ik begeleid Nederlanders, maar ook eventueel mensen met andere nationaliteit die een huis over de grens willen kopen als niet-resident, dus niet inwoner van dat land. En daar begeleid ik ze met het verkrijgen van een hypotheek voor de koop van een woning. En dat doe ik voor een aantal landen: Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en België. En dat is, ja, zijn de kernactiviteiten van het bedrijf.
Oké, okay. Dus het gaat dus in principe om mensen die niet in dat land wonen en daar dus geen belasting betalen, maar daar wel een huis willen kopen. Of kan het ook zijn voor mensen die daar wel wonen?
Het kan ook voor mensen die er wel wonen en door de boom het bos niet meer zien en hulp nodig hebben in hun eigen taal.
Ja, maar in meeste van jouw klanten zijn toch mensen die vanuit het buitenland naar een van die landen willen gaan verhuizen of een tweede huis daar willen kopen en daar dan een financiering voor nodig hebben.
Ja, dan gaat het met name toch om mensen die een tweede woning kopen, maar. Ik merk wel de laatste tijd steeds meer, ook in verband met corona, dat mensen merken van nou, ik kan best goed eigenlijk op afstand werken. Waarom zou ik dat op afstand vanuit mijn eigen huis in Nederland doen? Dat zou ik net zo goed vanuit een ander land kunnen doen. Dus dat zie je wel steeds meer. Mensen die dus verhuizen en gewoon hun zakelijke activiteiten of hun beroep blijven uitoefenen.
Oké. En hoe kom je eigenlijk in, hoe rol je in zo'n rol eigenlijk? Want er zijn niet zo heel veel mensen die dat doen, hè? Ik bedoel, kom je bij een Nederlandse bank vandaan of wat is jouw achtergrond?
Mijn achtergrond is dat ik ben econoom, ja. Ja, ik heb, dat is wel heel lang geleden hoor, maar ik ben in 2003 ermee begonnen, dus al 17 jaar, 18 jaar geleden ben ik hier ingerold doordat ik zelf een huis in Frankrijk ging kopen. En toen kwam ik er toen achter dat er op dit vlak eigenlijk niet of nauwelijks fatsoenlijke dienstverlening was. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. En toen ben ik op een gegeven moment ja, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik daar me verder op gaan oriënteren. En ben ik daar op een gegeven moment ja, gestart met die activiteiten, met die adviesactiviteiten. Ja, zo rol je daar dus in.
Ja. En doe je dit fulltime?
Ja, zeker.
Oké. En zijn er, dus, is dit iets een groeiend iets? Zijn er steeds meer mensen ik bedoel, hoe gaat de zaak?
Hoe gaan de zaken? Nou, laat ik het zo zeggen. Zoals ik al zei, ik doe het al best wel lang. Het is altijd zo dat het op en neer gaat. Er zijn altijd crisismomenten en er zijn hele goede momenten. Op dit moment gaat het gewoon qua instroom van klanten ontzettend goed. Er zijn ontzettend veel mensen die op dit moment bedacht hebben van joh, het is misschien helemaal niet zo gek om een plek voor mezelf te hebben. Waar ik niet hutje-mutje bovenop allerlei andere mensen hun lip zit. Die hebben het idee opgevat om dan toch maar iets over de grens te kopen, zodat ze daar zelf naartoe kunnen. Dus op dit moment is het hartstikke druk qua klanten. Dat is één kant van de zaak, dat is zeg maar de aanbodkant, of eigenlijk de vraagkant. Een aanbodkant is een aanbod van financieringsmogelijkheden. Ja, dat is weer een ander verhaal. Dat varieert ook weer van periode tot periode en van land tot land. Zo is het nu in Frankrijk wel weer wat lastiger, maar in bijvoorbeeld Spanje is het heel goed te doen.
Dat scheelt dus inderdaad ook met periodes. Dat soms. Er was een tijd dat het in Frankrijk makkelijker ging, merk je.
Ja, dus een aantal jaren geleden, een flink aantal jaren geleden, was het zo dat er echt behoorlijk wat banken waren die deze tak van sport beoefenden, om het maar zo te noemen. Mm-hmm. Niet-resident financiering. Ook zelfs een aantal Nederlandse banken, ABN AMRO, ING hebben dat gedaan. En in Frankrijk had je wel 5-6 landelijk opererende banken die dit aanboden. Maar één voor één zijn die daar nog mee gestopt. Bottom line, omdat het, tenminste dat is mijn vermoeden, het commercieel niet interessant genoeg voor ze was.
Het kost je te veel werk of het levert niet voldoende op?
Dat heeft ook met regelgeving te maken. Na de financiële crisis, dan heb je het over bankencrisis was dat eigenlijk. Startende in 2010 tot doorlopen tot 2014 misschien wel. Toen zijn er ook veel strengere regels gekomen voor banken om hogere reserves aan te houden. En ook hogere reserves voor bepaalde type kredieten. Basel III-akkoorden zijn dat. Een van die type kredieten zijn de kredieten aan niet-residenten. En daar moesten ze dus hogere reserves voor aanhouden. En dat maakt dat het commercieel minder interessant voor ze is geworden. En met als gevolg dat het dus de een naar de andere bank daar toch mee stopte. Of dat het enige motief is geweest dat met die reserves, dat weet ik niet. Ik heb wel een vermoeden dat er meerdere motieven zijn. Een aantal banken hebben zich ook echt verslikt. En die hebben gewoon een aanbieding gedaan aan de klanten. Wat niet zo slim was, onder andere 100% financiering. Die liepen daar op een gegeven moment er tegenaan dat er wel heel veel partijen waren die op een gegeven moment de sleutel bij ze in de bus gooiden en zeiden, joh, sorry, maar we kunnen het even niet meer betalen. Veel succes er verder mee. Die hebben zich zo gewoon verslikt. Maar hoe dan ook, op dit moment is het speelveld zo dat er nog één grote, in Frankrijk althans, één grote landelijke bank is die dit aanbiedt. En daarna heb je regionale banken, waar je terecht kunt. En dat verschilt heel erg van regio tot regio, welke mogelijkheden er zijn. En die landelijk opererende bank, die er nog is, heeft inmiddels ook al aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Dus de spoeling in Frankrijk wordt dunner. Maar bijvoorbeeld in een land als Spanje, daar zijn nog echt wel een mooi aantal landelijk opererende banken die dit wel kunnen aanbieden. Dus het verschilt heel erg van land tot land.
En jij hebt dus een heel goed netwerk in al die landen van, ik neem aan bankkantoren of tussenpersonen. Want ik neem aan dat je niet Italiaans, Portugees en Frans spreekt. Dus je zult toch een beetje met, je hebt accountmensen die dan, met wie je vaak zaken doet.
Nou, ik in principe gewoon direct met de banken zelf. Dus ik heb in de afgelopen jaren dat netwerk opgebouwd. Bovendien heb ik keurig een AFM-vergunning in Nederland om deze diensten te verlenen. En dat opent ook weer deuren, ook bij buitenlandse banken. Dus ik heb gewoon mijn contacten over het algemeen direct met banken. In Italië werk ik wel met een andere intermediair. Want dat lukt daar gewoon niet om dat zelf te doen. Daar is het complex qua regelgeving en dat lukt je gewoon niet om daar als buitenstaande. En ik spreek inderdaad geen Italiaans, helaas. Ik kan me redelijk redden in het Frans. Spaans komt er ook nog wel uit. Alhoewel ook de mensen met wie ik werk in Spanje, dan spreek ik toch Engels met ze. Over het algemeen directe contacten.
Dus eigenlijk zou je nu zeggen, als iemand niet voldoende geld heeft om uit zichzelf een huis te kopen in het buitenland, dan kan hij beter naar Spanje gaan dan naar Frankrijk.
Financieringstechnisch gezien, op dit moment, misschien wel makkelijk om daar een hypotheek te krijgen dan in Frankrijk. Dat is wel juist gesteld, ja.
En zijn er grote verschillen tussen de manieren waarop een Nederlandse bank leningen verstrekt, de voorwaarden en dergelijke, en een bank bijvoorbeeld in Frankrijk of in Spanje?
Ja, daar is wel verschil tussen. Er is een behoorlijk verschil in financieringscultuur. Wij zijn in Nederland toch altijd wel redelijk opgevoed met de aflossingsvrije hypotheek. Dat is een product waar ze in de landen om ons heen Dat doen ze eigenlijk niet of nauwelijks. Dat is een heel uitzonderlijk product. En dat is wel even wennen voor een boel Nederlanders. Het product wat men daar gebruikt is toch de annuïteitenhypotheek. Dat is een belangrijk verschil. Daarnaast is een belangrijk verschil de factor leeftijd. In Nederland, bij sommige banken, lukt het je om tot je 110e levensjaar te financieren. Dat gaat ergens misschien een keer waarschijnlijk mis. Maar daar hebben ze in Nederland blijkbaar toch niet zoveel problemen mee. Dat lossen ze dan op een andere manier op. Maar in de ons omringende landen, dat begint al in België, is het zo dat men toch zegt, ja, we willen zien dat zo'n hypotheek afgelost is op het 70ste, 75ste en in uitzonderlijk geval 80ste levensjaar. Dus een hypotheek kan ook niet langer lopen dan dat. Dat betekent dat je wel tijdig daarmee moet beginnen. Want als je nog wilt beginnen, als je denkt van nou, ik ben nou met pensioen, nou kan ik zoiets leuk beginnen. En je bent 67, ja, dan wordt het al heel lastig. Als je bij een bank komt die tot maximaal 75ste levensjaar wil financieren, dan heb je nog maar 7 jaar over.
Ja.
Kijken naar een annuïteitshypotheek is het natuurlijk zo dat hoe korter de looptijd, hoe hoger de maandlast. Ja, ja. Hoe hoger de maandlast, hoe minder je dan weer kan lenen. Dus dat zijn een beetje communicerende vaten. De factor leeftijd is dus belangrijk. Het hypotheekproduct, dat is echt verschillend. En wat je ook ziet is, wat wij heel normaal vinden, is dat je looptijden qua rentevastperiode kan nemen van bijvoorbeeld 2, 5 of 10 jaar. Dat zie je in het buitenland ook niet zoveel. Dus daar zie je voornamelijk toch of variabel of vaste rente voor de hele looptijd. Overigens, qua renteniveau lijkt dat verdomd veel op het renteniveau wat wij hebben in Nederland. En we zitten dan ook allemaal in hetzelfde euroschuitje, dus dat is niet zo heel erg raar. Je ziet wel dat bijvoorbeeld spaarbanken, noem een kerstdépanje in Frankrijk of ook Crédit Agricole, die kunnen hele lage rentetarieven aanbieden. En in Spanje bijvoorbeeld, daar zie je toch dat je vaak dan toch verplicht wordt allemaal zijproducten weer af te nemen, waardoor het allemaal weer wat duurder wordt.
Dingen als verzekeringen en dergelijke.
Exact. Ja. Welke verschillen zijn er nog meer? Nou, deze twee zijn denk ik de belangrijkste. Waar ik nogal eens tegenop loop, is dat mensen denken dat dat wat kan in Nederland, bij de Nederlandse banken, dat dat ook vanzelfsprekend dan wel zou kunnen bij de bank over de grens. Dus mensen bellen me op, ik wil graag een beleggershypotheek, want ik heb beoefend deze sport om pandjes te kopen in Nederland. En ik wil dat ook in Spanje gaan doen. Ja, dan moet ik ze toch vrij snel uit de droom helpen, want dat wordt daar gewoon niet aangeboden.
Staat niet.
Misschien als jij Spanjaard bent, je woont en werkt daar, dat ze daar misschien voor je naar willen kijken. Maar als je uit het buitenland komt met allemaal documenten in een taal die ze niet begrijpen en inkomsten die heel ver weg zijn, dan vinden ze dat toch te eng. En dan beginnen ze daar dus gewoon niet aan. Europa is nog lang geen één, financieringstechnisch gezien.
Ja, want hoe zit dat met de financieringseisen? Ik bedoel, als ik een salaris in Nederland heb en ik heb hier leningen, dat lijkt me toch ook. Ja, ik ben zelf nu net bezig met het aanvragen van een hypotheek voor een huis hier. Ik ben al 20 jaar bij dezelfde bank, dus die weet al ongeveer wat ik verdien. Dus dat scheelt natuurlijk. Maar als ik als buitenlander aankom en ik zeg van, nou ja, ik heb zoveel salaris en ik heb een lening hier, ik heb een lening daar. Dat zijn toch papieren waar zij veel minder vertrouwd mee zijn, omdat het toch voor hun is het buitenland.
Je bedoelt als je als Nederlander bij een Franse bank aankomt?
Franse bank, ja. Voor die Franse bank ben ik dan een buitenlander. En dus al die documenten en die papieren en die bewijzen en mijn dingen als koopsompolis pensioen. Of misschien 13e maand, wat je allemaal kan hebben als inkomen. Of misschien heb ik wel een eigen bedrijf en heb ik omzet in plaats van een salaris. Hoe moet je dat allemaal, is het dan aan jou om dat allemaal duidelijk te maken, hoe dat zit?
Ja, veelal toch wel. Wat je wel ziet is dat de contacten die ik heb, die zijn toch veelal met banken die gewend zijn om met de niet-residenten, oftewel de buitenlanders, te werken. En die hebben gelukkig wel vaak enige kennis daar al wel van. Maar ja, het klopt. Het is een boel uitleggen vaak hoe het zit. En het moet ook niet te ingewikkeld voor ze worden, want dan zien ze allemaal beren op de weg en risico. En ja, dan kan het daarop stranden. Dat wil wel eens gebeuren,
ja. Ja, zij zien natuurlijk ook liever zo makkelijk mogelijk project met iemand die een lekker hoog salaris heeft, verder geen schulden meer. Dat je weet van nou oké, dat gaat wel lukken. Maar anders, dat ligt er wel een beetje voor de hand natuurlijk, dat het anders lastig wordt. Ja,
ja nee, dat klopt. Hè. Dus ze willen allemaal graag die klant die inderdaad torenhoog salaris heeft en een heel mooi pandje koopt waar niks op aan te merken is. Ja, die willen ze allemaal graag. Net alles wat daar buiten die gebaande paden valt, ja, daar moet je soms heel erg je best doen om ze toch te overtuigen om dat te doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel aan de poort wel heel erg selecteer. En kijk naar van, joh, is dit een haalbare kaart? A priori of niet. Hè? Want het heeft niet veel zin om ergens aan te beginnen als je van tevoren al weet van nou, dit gaan deze bank echt niet doen. Als het allemaal net op het randje is en het is past precies en het zou kunnen en mensen hebben bijna geen spaargeld, maar net precies genoeg. Misschien moet je er dan niet eens al aan willen gaan.
Ja, het is dus, nou kijk, ik kan me voorstellen dat dit gesprek, hè, dat straks online komt, door veel mensen bekeken zal worden die een dergelijk project hebben, hè, die graag in het buitenland een huisje willen kopen als tweede woning. En die dan denken van, nou, ik heb het eigenlijk niet, ik heb niet al het geld of ik heb geen geld, maar ik ga daar straks een gîte beginnen en daarmee ga ik heel veel geld verdienen. Want dan komt er elke maand €2000 binnen, volgens mijn projecten. Ja. Dus dan kan ik makkelijk die aflossing betalen. Ja. Misschien is het handig om nu alvast even te zeggen in hoeverre zoiets haalbaar is. Kan dat?
Nou, voor banken, hè, als je er een aanvraag indient en de haalbaarheid financieel gezien hangt af van de toekomstige inkomsten, dan gaat het hem niet worden.
Nee.
Dus dan is het namelijk in feite bedrijfsfinanciering. Hè? Dus dan ga je eigenlijk gewoon daar naartoe rekening houden met toekomstige inkomensstromen. Daar willen banken toch niet aan. Nee. Dat je het doet en dat er ergens een sheet bij zit die je verhuurt, of je, weet ik veel, je koopt een appartement in de Alpen, ik zeg maar wat, en dat verhuur je. Prima, ja. Sterker nog, dat moeden ze misschien zelfs al aan, want dat genereert natuurlijk extra inkomen. Maar zo'n dossier mag er niet van afhangen.
Oké, dus dan moet je eigenlijk, dan gaat het toch puur om, heb je voldoende geld om het ook te betalen als je het niet verhuurt?
Ja, klopt.
Ja, je moet gewoon zelf het geld hebben. Kom je wel rare dingen tegen als je, nou, dat je zegt van, oh, ik had niet verwacht dat dit gelukt, dat dit zou lukken? Of ben je al zo streng bij de poort dat het eigenlijk niet voorkomt?
Ja, wat bedoel je dan precies met de rare dingen?
Nou ja, dat je zegt, ik had niet verwacht dat ik dit erdoor zou krijgen bij de bank. Maar dat gebeurt waarschijnlijk nooit, omdat je van tevoren al zegt, als ik het niet verwacht dat ik het er niet door krijg, dan begin ik er niet eens aan.
Ja, ik selecteer inderdaad heel streng aan de poort.
Ja.
Maar weet je, ja, ik doe dit al heel lang. Ik ben natuurlijk wel in al die jaren ook door schade en schande wijs geworden. En in al die jaren heb ik ook wel heel veel dossiers gehad waarvan ik dan naar de hand toch bij mezelf bedacht, joh, dat is eigenlijk wel opmerkelijk dat dit toch nog gelukt is. dat je toch bij jezelf denkt van god, ik wil een beetje, als ze daar iets harder over nagedacht hadden, die bank, dan hadden ze zich misschien wel de vraag gesteld van klopt het allemaal wel? Mm. Ja, dan was je er wel eens over van nou, dat het toch gelukt is.
Mm.
Ja.
En omgekeerd denk je soms wel eens van nou, hier heeft iemand een prachtig project en het is eigenlijk stom dat die bank er niet instapt?
Ja, dat zie je wel veel. Ja, ja. Mm. Dat heeft ook te maken met die ene overgebleven landelijke bank die dit nu nog doet in Frankrijk bijvoorbeeld. Omdat die zelf alleen maar de krenten uit de pap willen. Daar moet echt werkelijk helemaal geen vlekje aan zitten aan het dossier. Anders dan doen ze het al niet. Dus dat is ook de reden waarom ook bijna niks meer daar wordt ingediend op dit moment. En eigenlijk voor Frankrijk alles naar de regionale banken gaat. Dat die tenminste nog met een, vind ik, gezonde bril daarnaar kijken.
Ja, ja. En,
maar misschien nog aanvullend daarop.
Ja.
Wat bijvoorbeeld wat ook geldt voor een land als Spanje, daar kom ik wel eens met een aanvraag en dan moet je dingen gaan uitleggen aan ze die echt heel gebruikelijk zijn in Nederland. Zoals bijvoorbeeld dat iemand met een eigen bedrijf zichzelf geen of weinig dividend uitkeert, omdat hij geen zin heeft om al dat vermogen in privé in box 3 te krijgen. Dat doen eigenlijk alle Nederlandse ondernemers. Die keren eigenlijk liefst niet zoveel dividend uit. En die houden dat lekker in hun eigen BV. En dat gaat er dus niet in bij banken in Spanje. Maar ook niet banken in Frankrijk en andere landen. Ze zeggen, ja, als je het niet naar privé haalt, dan is het geen inkomen voor ons. En dat is wel een ding wat botst.
Ja. En dat zal met name lastig zijn voor mensen die zeg maar vanuit huis werken, die ZZP'er zijn of een eigen bedrijfje hebben. En die gewend zijn om bijvoorbeeld wat extra onkosten aan zichzelf toe te rekenen. En dat dan als inkomen te zien. In plaats van dat ze zich een salaris uitkeren. Want dan hebben ze dus eigenlijk gewoon een te laag salaris voor die bank.
Dat zijn niet altijd mensen alleen maar met kleine ondernemingen hoor. Dat zijn vaak mensen met hele grote ondernemingen die zichzelf ook best een fatsoenlijk salaris geven. Maar die zeggen van ja, met dit salaris, ik heb niet meer nodig in feite. Maar ja, kijk eens naar de winst in mijn bedrijf. Ik heb meer dan genoeg, hou het binnen het bedrijf. En als ze dan iets extra's nodig hebben, dan lenen ze van zichzelf. Hè? Dan houden ze een rekening-courant verhouding met hun eigen bedrijf. En als ze dan iets groots willen gaan kopen, dan zeggen ze, nou, dan keer ik wel in één keer een groot bedrag aan mezelf uit. Dan zeggen die banken van, ja, wij zien niet een regelmatig elk jaar terugkerende dividenduitkering. Dus dat rekenen we dan niet mee als inkomen. Ja, en dan heb je dus soms een klant waarvan je ziet van, nou, dit is gewoon een zeer goed lopend bedrijf. Heel veel geld verdient. Alleen, ja, er wordt de facto niet zoveel naar privé gehaald. Dan kan het zo zijn dat het daar op stuk loopt.
Ja. Over eigen bedrijf gesproken. Jij bent adviseur, hè, en je hebt toestemming van de Autoriteit Financiële Markten, die AFM. Vergunning, ja. Wat is jouw? Dat betekent ook, vroeger dan kon je op basis, heel lang geleden, op basis van, kon je commissie krijgen als je iemand hielp om een hypotheek af te sluiten, dan kreeg je als adviseur commissie. Maar dat moet tegenwoordig allemaal met, jij laat je, neem ik aan, per uur betalen, of heb je een vaste fee?
Nou, om mee te beginnen, dus de regels in Nederland, hè, dus voor Nederlandse intermediairs is het zo dat het verboden is om provisie te ontvangen. Ja? Mm-hmm. Dus banken betalen ook geen provisie meer. Dat is eigenlijk iets wat niet meer voorkomt. Maar regels die zijn er niet in de ons omringende landen. Alhoewel in België tegenwoordig ook. En in Portugal ook, mag het ook niet. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje betalen de banken nog steeds provisie. Ook niet allemaal, en het verschilt van bank tot bank. Daar heb ik het wel eens met de AFM over gehad. Van ja, jongens, hoe moet ik daarmee omgaan?
Ja.
Want ja, ik kan zeggen van joh, betaal mij geen provisie, maar die bank gaat zijn product niet aanpassen. Hè?
Nee.
Dus de klant betaalt het sowieso. Nou, dan heeft de AFM gezegd van nou ja, doe het dan zo, betaal als het ware de provisie terug aan de klant en factureer hem meteen ook weer aan de klant. Dus je maakt een rondje. Zolang het maar transparant is, is dat wel oké.
Ja.
Dus ja, zo doe ik dat dan maar. Het is wel een item, een onderwerp, wat natuurlijk echt heel erg illustratief is voor het feit dat Europa allemaal nog steeds enorm verdeeld is qua regeltjes en mogelijkheden. En
zijn nog zoekende.
Ja, Europa is wat dat betreft financieringstechnisch gezien en bankair technisch gezien en ook qua financieringscultuur nog lang geen één. Een deken aan mogelijkheden.
Maar goed, dat is voor jou wel fijn, want anders was het maar al te makkelijk om een hypotheek in het buitenland te krijgen.
Ja, dat klopt. Hè? Dus daar leef ik. Ja, dat klopt.
Ja, ja, ja. Dus jij hebt, reken jij een vaste fee? Of voor de, zeg maar, de tijd die je besteedt, is dat hoe het werkt?
Ja, hoe ik dat doe is, ik begin sowieso met vooraf heel duidelijke afspraken te maken. Ja. Dus het is niet zo dat er opeens een soort apen te mouw of verrassing komt. Nee, ik maak heel duidelijk afspraken. En ook voor verschillende scenario's. Stel nou dat het bij een bank die een provisie betaalt. Nou, dan krijg ik dus een deel van de bank betaald. Dat betekent dat de klant minder aan mij direct hoeft te betalen. Ik heb wel een soort van vaste fee die ik reken. Wel een beetje afhankelijk van hoeveel werk me het gaat kosten. Mensen met nieuwbouwprojecten, nou, daar weet ik van, dat is ongelooflijk veel werk. Dus daar zeg ik toch van, ja joh, dan kom ik niet helemaal uit met mijn normale fee. Dus dan wordt dat wat hoger. Of mensen met een profiel dat ze 16 BV's hebben, 21 verhuurde woningen. Ja, dan ben je ook weken bezig om dat goed in kaart te brengen. Ja, dan wordt het wat meer, maar ik spreek van tevoren heel duidelijk af wat er op zich komt. En dat is deels is dat een vaste fee voor de inspanningen om het in te dienen. En deels is dat een no cure, no pay fee. Dus als
het
niet betaald.
Ja. Dus mocht het nou helemaal niet lukken, dan heb je in ieder geval nog wat verdiend. En als het wel lukt, dan is de klant natuurlijk extra blij en dan verdien je wat extra. Dus dat is voor jou ook weer een motivatie om erg je best te doen natuurlijk.
Maar ik moet er ook wel bij zeggen, ik begin er eigenlijk niet aan als ik niet al van tevoren wordt van zeker weet dat het gaat lukken. Dus wat ik doe is toch eerst kijken naar de gegevens van zo'n klant. Financiële gegevens van de klant. En dan zet ik even de bankbril op, desgewenst van het land. En dan bezie ik of dat in principe haalbaar is. Als ik daarvan denk, ja, geen enkel probleem. Nou, dan zeg ik dat tegen ze en dan zouden we het direct kunnen gaan indienen. Als ik maar enigszins twijfel, dan leg ik het toch meestal even voor bij een bank. Dus dan heel in het kort leg ik eventjes dat neer bij een bevriende bank. En dan vraag ik aan ze, jongens, kan ik dit indienen? Is dit een haalbare kaart? In principe ja of nee? En dan kan het alsnog fout gaan hoor, want uiteindelijk zal alleen zo'n bank definitief akkoord kunnen geven op een volledig gedocumenteerde aanvraag die daar wordt ingediend en wordt bestudeerd.
Ja. Want vaak is jouw contactpersoon zal ook niet altijd de beslisser zijn. Het is toch vaak iemand die dan daar weer achter ergens op een kantoor zit. En die dan alles toetst aan de regeltjes intern, neem ik aan.
Ja, dus sorry, er komt iemand binnen. Ik ben daar eventjes in gesprek. Ja. Wat je ziet bij banken is dat je een soort front office vaak hebt. En met wie je het contact hebt en daarna wordt het doorgegeven naar de risicoanalist de kredietanalistenafdeling en die hakt dan definitief een knoop door.
Oké, als je nou mensen zeg maar die zo'n project hebben vooraf zou adviseren, wat kun je zeggen, wat moeten mensen doen om zich goed voor te bereiden op het aanvragen van een hypotheek? Of misschien zelfs al bij het selecteren van het gaan zoeken naar een huis. Want je hebt natuurlijk toch ook een bepaalde bedrag in je hoofd. Van wat kan ik kopen? Ja, ik wil natuurlijk ook mensen helpen om op een realistische manier te gaan zoeken. Als ze een huis gaan zoeken in Frankrijk of in een ander land in Europa. Om jezelf niet al te rijk te rekenen. Wat kun je ze adviseren?
Nou, even toespitsen tot mijn dienstverlening in ieder geval.
Ja, natuurlijk.
Essentieel is zorgen dat je weet wat je zou kunnen lenen. Essentieel is ook dat je tijdig begint met al even contact opnemen. Toe te werken naar straks een aanvraag maken die je zo optimaal mogelijk over de bühne gaat brengen. Dat vergt soms wat voorbereiding. Want je wil je toch gaan proberen te presenteren als het beste jongetje van de klas. En soms betekent dat je ook eventjes een beetje aan window dressing moet doen. En aangezien de banken over de grens allemaal ook om kopieën van bankrekeningen vragen. Ja, moet je misschien ook dan gedurende een bepaalde periode financieel en met betrekking tot al je boekingen even als modelburger eventjes gedragen. Ja. En even geen rare dingen, dat er geen rare dingen te zien zijn op de bankrekening. Dan vraag je af van, wat is dat dan? Nou ja, mensen die staan soms een hele periode rood. En dat mag allemaal in Nederland, maar bijvoorbeeld in Frankrijk is dat een beetje een doodzonde om rood te staan. Want dat kennen ze niet echt daar. Dat kan dan reden zijn voor een bank om te zeggen, ja, dat willen we niet. Nou, als je dat vorige geweten had, dan kun je dat voorbereiden. Dus tijdig voorbereiden en goed geïnformeerd worden over hoe je je het beste kunt presenteren straks. Dat is onbelang. En natuurlijk dus weten hoeveel je zou kunnen lenen.
Ja.
Om goed beslagen ten ijs ook te kunnen gaan zoeken. En wat ik ook vaak toch ook meegeef aan mensen is, ja, zorg dat je nadat je zo'n koop hebt gedaan nog wel een beetje een financiële buffer overhoudt. Er komen doorgaans toch ook nog wel wat meer kosten op je af vlak nadat je zoiets gekocht hebt dan dat je voorziet. Het is prettig om nog wat achter de hand te hebben. En verstandig ook dus.
Ja. Dus eigenlijk zeg je, je zou eigenlijk zelfs voordat je gaat zoeken, want als je gaat zoeken, dan heb je toch een bepaalde range, een bepaalde prijsrange in je hoofd. Ja, tenzij je zegt van, ik heb 3 ton en dat ga ik gewoon kopen. Ik ga iets van 3 ton kopen, dat geld heb ik gewoon liggen, geen probleem. Maar als je van plan bent om een deel te lenen, is het misschien wel heel erg handig om dus eerst met jou te gaan praten, voordat je überhaupt gaat zoeken. Die druk ik even weg. Dat is reclame.
Dat doen een heleboel mensen ook. Ja.
Ja. Ja.
Het kan heel, heel zinvol zijn. En sommige dingen zijn echt eye-openers voor mensen. Ja.
Ja, want het is een beetje vervelend als je zeg maar met een makelaar inschakelt. Of diverse makelaars in Frankrijk zijn er vaak meer. En dan allerlei huizen gaat bekijken om achter te komen dat je het eigenlijk helemaal niet kan betalen.
Ja.
Ja. Of dat je zelfs in een andere, in een hogere prijsklasse had kunnen zoeken. Ja. Zonder in financiële problemen te komen.
Ja, zeker. Bovendien, om een beetje een leuk zoek- en kooptraject te hebben, is het ook wel prettig om te weten hoe zo'n traject van kopen eruit gaat zien. En welke zekerheden je voor jezelf een beetje kunt inbouwen. Want het wordt er ook niet leuker op als jij 3 maanden in de stress ligt en niet kunt slapen omdat je niet weet wat er allemaal op je afkomt. Dus ik ben ook heel veel bezig om mensen uit te leggen van, ja, deze zekerheden kun je inbouwen, bijvoorbeeld op schortende voorwaarden voor financieren. Dus gewoon de kans krijgt en de tijd krijgt om een hypotheek in orde te maken. En mocht dat onverhoopt dan niet lukken, dat je er gewoon van de koop af kunt. En dat je daar ook geen kosten aan kwijt bent.
Dat is in Frankrijk heel gebruikelijk, hè? Om close suspensieve, zeg maar ontbindende voorwaarden op te nemen op financiering.
Ja, dat is heel gebruikelijk in Frankrijk. Sterker nog, dat wordt heel erg gepromoot. Omdat je kunt er alleen maar vanaf zien in Frankrijk als je een handgeschreven verklaring in de koopovereenkomst dan opneemt. Waarin je dus zegt van ik heb geen hypotheek nodig. Dus ik zie af van de opschortende voorwaarden voor financiering. In Nederland binnen de voorwaarden voor financiering. En in Frankrijk wordt de koop als het ware opgeschort totdat die voorwaarden is aan die voorwaarden is voldaan. Dus dat is wel, als mensen zich dat niet realiseren, dan zijn ze vaak heel erg gestrest. Dus ja, het moet voor die en die periode moet het geregeld zijn, want anders dan ben ik mijn geld kwijt. Ja, gelukkig is het niet zo. De soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Wordt dit.
Ja, ja. En is dat in andere landen ook zo?
Nee. Nee, dat voor bijvoorbeeld de opschortende voorwaarden voor financiering, of ontbindende voorwaarden voor financiering, zie je dat dat in de verschillende landen ook, daar zijn andere gebruiken. Ja? Dus bijvoorbeeld in Portugal en in Spanje, daar zijn ze er niet dol op ontbindende voorwaarden. En dat heeft ook een beetje te maken dat je daar veel makelaars hebt die een soort van... ik noem het maar even cowboys zijn. En die zetten mensen enorm onder druk. En die zeggen, ja, je moet een aanbetaling doen. Nu betalen, anders is het huis weg. En dan, we kunnen dan niet verder. Want er staan 10 mensen te trappelen om het huis te kopen. Nou, dat is een methode die elke makelaar ongeveer toepast. En misschien is het soms ook wel zo, hoor, dat er anderen staan. Maar ik persoonlijk, ik zou nooit enorme aanbetalingen doen zonder dat ik helemaal zeker zou zijn dat ik ook de hypotheek zou kunnen krijgen. En ik vind het ook niet meer normaal dat ze je die tijd gunnen. En als ze dat niet willen gunnen, ja, dan zou ik zeggen, zet er geen handtekening onder. En als het puntje bij het paaltje komt, dan zegt zo'n makelaar van, nou, ga dan maar eerst aan de slag met een hypotheek en kijk of dat in orde komt. En dan gaan we daarna uiteindelijk
zetten. Maar anders heb je dus het risico dat je je aanbetaling kwijt bent, omdat je geen ontbindende voorwaarden hebt. Je hebt wel getekend om binnen een bepaalde termijn dat huis te kopen.
Ja, dat zie je dus wel gebeuren bij mensen.
Oké, okay. Ja. Nee, dat is minder prettig, lijkt me.
Maar dat, zijn wel dat zijn wel dingen die je... dat zie je in Frankrijk niet, of nauwelijks. Maar in landen als Spanje of Portugal zie je dat wel gebeuren.
Ja. Zijn er andere dingen waar je echt toch zegt van, nou, dat zijn toch wel een beetje cowboy-achtige, of in ieder geval dingen waar je even goed op moet letten als je in een bepaald land iets wilt kopen?
Er zijn heel veel dingen natuurlijk. Ik ben nu een nieuwe website aan het maken en daar heb ik wel 20 hoofdstukjes, geloof ik. Ik zou zeggen, ik hoop dat die over een paar weken dat die online is. Bezoek hem dan even, want daar kun je dat allemaal op terugvinden. Er zijn best wel veel dingen die gewoon anders zijn. Maar vaak toch ook, als je er eventjes op gewezen wordt, is dat wel logisch. Het zit wel logisch vaak in.
Ik zal even het noemen. Dat is, de website is hypotheekenbuitenland.nl.
Ja, correct.
Het is hypotheken, maar dan met dubbel E. Dus hypotheek en buitenland.nl. Als dit filmpje komt straks op YouTube, dan zullen we er wel even onder zetten, de link. Maar ja, het kan wel gebeuren dat het filmpje ook ergens anders terechtkomt. Dus dan is het nu maar even genoemd.
Nu dus nog eind 2021, maar ik verwacht en hoop dat die in ieder geval begin 2022 in de lucht is.
Oké.
Heel veel informatie staat daar ook op. Ja.
Ja, als mensen tussendoor vragen hebben, dan kan ik me niet voorstellen. Het is natuurlijk nu wel, het is kerstmis, dus ze gaat nu niet even snel een huis kopen. Maar dan kunnen ze waarschijnlijk wel gewoon verder contact met jou opnemen.
Ze kunnen contact opnemen en het zal je nog verbazen, maar er zijn toch best wel veel mensen bezig toch ook met het kopen van een huis. Dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon door. Ja, dus dat blijft het hele jaar doorrollen. En het is niet zo dat na de zomer, dan omdat mensen ergens geweest zijn, dan drukker is. Nee, gek genoeg, er zit niet echt een seizoensmatigheid in. Daar zitten wel eens een keer rustigere periodes in, hoor, daar gaat het niet om. Maar ik heb wel eens de maand augustus gehad dat er geen geen kip te doen was, geen bal te doen was. Maar ook wel eens een maand augustus gehad, dat ik dacht van jongens, waarom ben ik eigenlijk, waarom is het zo druk nu? Ik wou eigenlijk op vakantie. Dus het kan verkeren.
Geen pijl op te trekken, nee. Ja. Het zijn er dingen waarvan je zegt, nou ja, wat nog grote veranderingen die je verwacht die hele financieringswereld, die Europese wereld, of in ieder geval of in jouw vak, zeg maar, in de komende jaren?
Nou ja, het verschilt van land tot land. Hè. Dus in ieder geval focussend even op Frankrijk. Ja, daar gaat wel het een en ander veranderen met betrekking tot welk financieringsaanbod er straks is. En dat zal in sommige gevallen ertoe kunnen leiden dat, omdat mensen in een bepaalde regio kopen, waar er banken zijn die dit willen doen voor de niet-residenten, maar met het een en ander aan beperkingen, dat je daar dus dan niet of heel erg lastig een hypotheek kunt krijgen. Bijvoorbeeld zijn er in bepaalde regio's in Frankrijk dan regionale bank actief, Crédit Agricole of Bank Populaire of weet ik wat. En die zeggen, ja, alles leuk en aardig, maar wij willen best niet residenten doen, maar alleen mensen met een inkomen uit salaris.
Nou, ja, ja.
Dan heb je dus pech als je dus ZZP'er bent of een eigen bedrijf hebt, eenmanszaak, VOF, weet ik veel. Dan lukt het dus dan gewoon niet meer om daar te krijgen. En dat is iets wat er in de komende jaren wel zal gaan spelen met betrekking tot Frankrijk. Dat speelt nu niet in bijvoorbeeld Spanje. Daar kun je gewoon als zelfstandig ondernemer ook nog wel gewoon prima hypotheek krijgen.
Oké. Goed zo. Ja, mooi. Ik weet niet of je zelf nog een bepaalde toevoeging hebt, dingen die je nog kwijt wilt aan de mensen. Ja. Vind je het nog leuk na 17 jaar? Of hoe lang doe je het nu?
Ja, ik doe dat sinds 2003. Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn periodes waarin het hartstikke leuk is en er zijn altijd nog periodes waarin het wat minder is. Dat is met alles zo en dat is ook in mijn vak, absoluut. Ja? Wat maakt dat ik het nog steeds leuk vind, is de enorme de afwisseling. Hè? Dus ik doe gelukkig niet alleen maar één land. Want dat zou misschien wel een beetje saai kunnen zijn. En het is een best wel fluïde markt. Er gebeurt altijd van alles. Je hebt toch te maken met mensen die proberen vaak hun droom te verwezenlijken. En dat is wel leuk.
Ja.
Om mee te helpen en ze dan te adviseren op een manier waarop je dat een beetje overzichtelijk maakt, zo'n transactie, zodat het wat relaxter wordt en leuker wordt. En helemaal is het natuurlijk leuk wanneer het lukt. Dat geeft heel veel energie.
Je houdt heel veel, je houdt er ook heel veel adresjes aan over waar je altijd langs kunt komen.
Ja. Klopt. Maar dat doe ik eigenlijk niet hoor. Nee. Vind ik al vaak heel lief en sympathiek aangeboden. Maar ik heb wel een goede track record. Ik heb ook nog nooit een klacht gehad. Ik krijg nog steeds heel veel klanten binnen via. Dat is eigenlijk een stroom van klanten. Dus uit dat oogpunt is een website voor mij natuurlijk is het belangrijk, maar als het er niet even is nu, op dit moment is het niet een ramp. Maar in ieder geval, de energie die ik eruit haal om met mensen bezig te zijn, om een droom te feesten, ja, dat is wel heel erg leuk.
Ja.
En het is dynamisch, het is wel heel dynamisch en leuk om met andere culturen, met mensen die bij banken werken, bezig zijn. Sommigen zijn heel vervelend en sommigen zijn hartstikke leuk. Dat maakt het wel hartstikke leuk.
Heb je zelf een huis in het buitenland?
Nee, ik heb geen huis in het buitenland. Nee.
Okay. Want je woont in Amsterdam, hè?
Ja.
Nou ja, goed. Als je in Amsterdam woont, dan hoef je ook helemaal niet naar het buitenland. Trouwens, als je in Amsterdam, als je een eigen huis in Amsterdam hebt, dan kun je dat gewoon verkopen. En dan kun je overal gaan wonen waar je wil. Want dat is zoveel waard tegenwoordig.
Dat is overigens wel natuurlijk wat je steeds meer ziet. Nederlanders die overwaarde van hun huis in Nederland vrijmaken en kopen in.
Ja.
Nee, maar Ik heb zelf geen huis. En dat is misschien nog wel een keer ook iets wat ik nog wil gaan doen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb me in al die jaren ook wel gezien dat het brengt natuurlijk ook een hele zorg met zich mee, hè, zo'n huis overgeven. Ja, daar moet je ook maar net zin in hebben natuurlijk. Hè. Dat is zelf ook als een boot kopen, daar moet je constant onderhoud aan plegen en er gaat heel veel tijd in zitten. Daar moet je maar net zin in hebben, ja.
Nou ja, Albert-Jan, ik heb niet veel bijzonders meer te vragen. We zijn bovendien al zo'n 50 minuten bezig. Dat is eigenlijk wel mooi zat. Ik denk dat het heel nuttig is, ons gesprek. Dat er veel informatie uitgekomen is waar mensen iets aan hebben die overwegen om een huis in het buitenland te kopen. En ik dank je dus hartelijk. En ik wens je heel veel succes met je bedrijf.
Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het nemen van de tijd om ja, dit interview te doen.
Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel.
Goed.